Systemisch waarnemen gaat over zijn en niet over doen. Er zit dus geen intentie achter. Je hoeft niets op te lossen. Om effectief systemisch te waarnemen is het essentieel om zo ordeloos mogelijk te zijn. De waarnemer probeert zich open te stellen en de zintuigen te gebruiken om de subtiele aanwijzingen en boodschappen op te pikken die in een organisatie, op de afdeling of in een team aanwezig zijn. Dit vereist ook de bereidheid om vertrouwd te raken met het niet weten. En je zult bereid moeten zijn om je te laten leiden door wat zich in het moment aandient. In plaats van vast te houden aan voorafgaande verwachtingen of aannames.
Bij systemisch waarnemen worden de zintuigen op een diepgaande manier ingezet. Zien, de visuele waarneming, is hierin fundamenteel. Wat beeldt iemand zijn lichaamstaal uit? En wat is iemand zijn houding? Horen is een ander zintuig waar informatie in verscholen zit. Luisteren naar woorden die worden gesproken en de toon van de stem, maar ook de stiltes die vallen. En zelfs dat wat niet wordt gezegd is van betekenis. Dit kan inzicht geven in de onderliggende emoties en spanningen. Ook geven fysieke sensaties in jouw lijf informatie. Je bent al aan het voelen. Bijvoorbeeld een zwaar gevoel in de borst kan duiden op verdriet of last die ergens in het systeem wordt gevoeld. Ruiken en proeven worden overigens wat minder vaak geassocieerd met systemisch werk. Maar je zintuigen kun je dus inzetten om te onderzoeken of er systemische lading op zit.
In deze aflevering gaan we het hebben over systemische taal, waaronder alle zintuigen, het lichaamswerk, NLP en kinetische energie.
Dit is Systemisch Swingen, de podcastserie met Clarisse van der Heijden en Dorien Bevers. Wij zijn twee ervaren intrimmers op het gebied van HR en change management, met passie voor systemisch werken. In deze podcastserie nemen we jou mee van energie tot hiërarchie, aan de hand van onze praktijkervaringen en we spreken ook onze verwondering uit.
In de intro van net beschreef je de zintuigen al heel mooi, Dorien. En als je het over die zintuigen hebt, zie ik ook echt wel raakvlakken met lichaamswerk.
Ja, die zie ik ook. Vertel eens wat meer over lichaamswerk.
Nou, lichaamswerk richt zich op de interactie tussen lichaam en geest. Het doel van lichaamswerk is bewustwording te creëren van fysieke sensaties, spanningen en blokkades in het lichaam en deze aan te pakken. Dit kan in een organisatie worden toegepast om welzijn, productiviteit, maar ook bijvoorbeeld de teamdynamiek te verbeteren.
Hoe pas jij lichaamswerk in een organisatiecontext toe als HR en change professional?
Nou ja, dat kan je echt wel op meerdere manieren kan je dat toepassen. Maar bijvoorbeeld eigenlijk heel low profile, wat al heel vaak wel spannend gevonden wordt, is meditatiesessies faciliteren.
Daar heb ik op persoonlijk gebied ook ervaring mee. Alleen nog niet in organisatiecontext. Wel heb ik ooit gemediteerd in de module van persoonlijk leiderschapsprogramma. Ik zie de mensen op kantoor al mediteren achter zijn laptop of in de meetingroom. Heb jij hier wel ervaring op de werkvloer mee, Clarissa?
Nou, daar heb ik wel wat ervaringen inderdaad mee. Bij een voorgaande opdrachtgever, daar waar ook bijvoorbeeld systemisch leiderschap werd doorontwikkeld, hadden we met enige regelmaat hadden we van die welbekende heidagen. En dat werd dan omgedoopt tot teammomenten. En we starten de dag eigenlijk altijd wel met een begeleide meditatie. Dus niet iets van een telefoon wat je afluistert, maar echt door een begeleider werd dat gewoon begeleid. En er werden altijd vooraf worden de vragen meegegeven. En die vragen, tijdens die meditatie kom je dan wellicht tot inzicht of antwoorden en die deelden we dan in de groep. En je zet er eigenlijk daarmee meteen een intentie voor jezelf voor de dag, maar ook voor het team. Maar het meest belangrijke, je stelt jezelf heel kwetsbaar op. Je bent geaard, je zakt in je lijf. En gedurende de dag pasten we ook wel meerdere oefeningen toe om spanning en conflicten te releasen, zoals we dat noemen. En dat kan je op meerdere manieren doen. Bijvoorbeeld ook, wat we tijdens corona, dat kwam op een gegeven moment dat liedje van Jerusalem. Dat ze in de zorg gingen dansen op dat liedje. Nou, dat is ook een stukje releasen van spanning.
Nou, ik moest er even over nadenken waar je nou precies op doelde. Maar het kwartje valt hoor. Dat liedje en die video van Jeruzalem. Ja, daar werd ik wel eigenlijk meteen vrolijk van.
Ja, nou precies. En dat is ook echt een beetje het releasen van de spanning die er dan is. Maar waar ik ook eigenlijk meteen aan moet denken. Ja, gewoon een leuke intermezzo dit. Maar is B&B vol liefde?
Oh ja, die vind ik ook zo'n leuk programma.
Ja, dat is echt heerlijk. En het vorige seizoen waren ze bij Walter in Frankrijk, weet je, die tantra kerel.
Shaky shaky.
Ja, shaky shaky, precies. Nou ja, en de insiders onder ons die op B&B vol liefde hebben gekeken, die weten vast wel waar ik het over heb. Maar wat hij deed, is dat je eigenlijk heel veel van je afschudt. Je schudt energie van je af, maar ook emoties die je voelt. Nou, en tijdens zo'n heidag vulden we de middag vaak met strategiebepaling of inhoudelijke vraagstukken. En als je eigenlijk de dag al start en je zet eigenlijk een bepaald energieniveau neer, en dat doe je dus met meditatie of met die vragen die ik net zei, dan start je eigenlijk heel kwetsbaar en open. En dan merk je dat je toch een bepaalde laag aanzet, dat het makkelijker is om inhoudelijke stukken met elkaar te bespreken. Dus discussies of die kan je makkelijker aangaan. Je kent elkaar, je bent kwetsbaar. Je weet waar de ander vandaan komt en het is niet per se dat je daar dan rekening mee houdt. Maar je zit op een ander niveau om het gesprek met elkaar te voeren. Maar wat je ook wel veel ziet, en dat zie je veel in Japan en Scandinavië, wordt er veel met de natuur gedaan in organisaties. Dus organisaties gaan vaak hele stukken wandelen in stilte. En niet organisaties, hele organisaties, maar ik bedoel dan teams. En dan dat je dan opneemt en kijkt wat heeft de natuur ons te vertellen. Hè, bijvoorbeeld, ik vind ik altijd heel mooi, hoe richten we ons in naar de seizoenen? En wat vertellen die ons dan nu? Dit klinkt allemaal heel zweverig waarschijnlijk, maar het helpt echt om meer synchroniciteit en flow in een team te brengen.
Nou, mooi voorbeeld. En ook echt tof hè, dat er organisaties zijn die hier echt voor openstaan. En dat zij mindfulnessprogramma's introduceren om hun welzijn te bevorderen. Ja, dit draagt zeker bij het verminderen van stress en het verbeteren van de concentratie. Ja, ik zeg altijd, je lijf is gewoon een goede graadmeter, hè, hoe fit je bent.
Ja.
Bij mij persoonlijk past beweging goed hè, om fit te blijven. Ik vind het gewoon super lekker om in de buitenlucht lekker hard te lopen, om een bolletje leeg te maken.
Nou ja, bij jou blijft het niet bij even lekker hardlopen. Jij gaat hele stukken altijd. Maar je kan natuurlijk ook als organisatie lichaamsgericht teamactiviteit ook bevorderen. Hè? Dus yoga, tai chi of teambeeldingsoefeningen. Dit kan in ieder geval helpen om de samenwerking en het moreel ook te verhogen. En wat je in veel organisaties ziet is het jaarlijkse Nationale Vitaliteitsweek wat georganiseerd wordt. Nou, dat is een heel mooi moment om vitaliteit of iets extra's te doen. Clinics, golf, business run, dam-to-damloop, nou, noem het maar op. Maar het doel daarvan is wel bewustwording te creëren op die vitaliteit. Hè. Dat kan je niet één keer per jaar doen. Dat is ook iets wat je met elkaar moet blijven doen. Om het vast te houden. Maar weet je, hoe leuk is het om met collega's... Nou, dat vind jij denk ik wel iets leuker dan ik. Lekker door die modder te raffotten.
Oh ja, lekker. Ik heb al een keer meegedaan aan de muttermassers. Maar dat was niet met collega's. Maar dat had ook zomaar gekund.
Ja.
Maar ja, wat je eigenlijk zegt, hè, ontspanning is gewoon een heel erg belangrijk onderdeel om gezond te blijven. Hè? Ik zeg altijd, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Wat je ook bij topsporters ziet, hè, dat het juist in de herstelperiode worden ze gewoon sterker.
Hey, en wat vind jij, hè, wat een organisatie nog meer zou kunnen doen om het lichaamwerk te bevorderen?
Nou, ik heb wel eens een workshop gevolgd over ademen via mijn werk. En dat leverde eigenlijk wel nieuwe inzichten voor me op. Ik was er helemaal niet bewust van hè, hoe mijn ademhaling precies werkte. Er zitten klaarblijkelijk gewoon echt patronen in.
Ja.
Nou, en die workshop heeft mijn bewustzijn dus vergroot van hoe en wanneer ik adem. Dit gaat over de mate van in- en uitademen en of je de ademhaling hoog of laag vanuit je buik komt. Die ademhalingstechnieken, die pas ik nog steeds toe als ik weer in mijn lijf wil komen. Ik merk gewoon in drukke tijden, die komen te vaak naar mijn hoofd, hè, blijf ik daarin hangen. En dan eigenlijk door meer aandacht te besteden aan mijn ademhaling, ervaar ik meer rust. Het helpt mij om mijn kop gewoon erbij te houden en scherp te houden. Ik word daar gewoon eigenlijk gewoon een gelukkiger mens van. Door aandacht te besteden aan de ademhaling, kunnen deelnemers van zo'n sessie zich ook bewuster worden van hun houding en deze verbeteren.
Nou, ademhalingstechnieken wordt ook vaak mindfulness toegepast om mensen te helpen zich te verbinden met het huidige moment en dan in het huidige moment met zichzelf.
Heb je een tip hoe je dat als HR-professional nog meer kan doen?
Het allerbelangrijkste is, en dat zie je dus echt wel in die, in de vorige podcast hadden we het ook over die westerse invloeden, het westerse gedachtegoed, om het zo maar even te zeggen, is dat we het heel moeilijk vinden om het rationele uitzetten en je kwetsbaar op te stellen bij collega's. Hè. Het is heel erg privé en werk gescheiden houden, terwijl we allemaal, we zijn één persoon. En in die persoon neem je ook van alles en nog wat mee, hè. Daar hebben we het ook over gehad. Dus het is ontzettend belangrijk om je kwetsbaar op te stellen als je lichaamswerk gaat doen. Het is natuurlijk wel een beetje spannend, denk ik. Er kan wat schaamte bij komen kijken. Maar als je dat doet, dan ga je wel meer aarden. En als je echt open durft te stellen, dan behaal je wel echt betere resultaten.
En wat is dan volgens jou zo'n geschikt moment om zoiets in te kunnen zetten?
Nou, kijk, jij zei het net al een beetje lachwekkend, zie je collega's al zitten. Nou, dat klopt. Ik denk ook dat als je nu in één keer zegt van nou, we gaan met z'n allen achter ons bureau zitten en we gaan dat doen, dat het best spannend is voor mensen. Dus je moet dat stapsgewijs doen. En wat je met heidagen wel ziet, en dat is natuurlijk niet voor elk team ook weggelegd. Vaak wordt dat op managementniveau gedaan. Dan hebben we het over voorbeeld stellen. Dan is het eigenlijk best een mooi moment om zoiets met elkaar te oefenen. Dan ben je in een klein clubje. Vaak komen op heidagen ook altijd, oh, mensen altijd in leuke, een beetje sportieve kleding. De jasjes gaan uit. Je ziet meer van de mens. Mm-hmm. Dus daarmee wordt ook wel een stukje kwetsbaarheid gecreëerd. Dus ik zou eigenlijk zeggen, van, ja, start gewoon met die heidagen. En dan kon je ook even uit je comfortzone gaan met elkaar. Dat is best spannend.
Dus soms zit het gewoon eigenlijk al in een klein hoekje, hoor ik jou indirect zeggen. Ik maak me ze nu dan ook wel een wandeling tijdens een bila. In plaats van achter mijn laptop te blijven zitten op kantoor. En zelfs in de zomer, ik werk ook regelmatig thuis vanuit de tuintafel, lekker met mijn snoetje in de zon. Maar ik merk wel, ik krijg soms al een opmerking zit je lekker buiten? Dan merk je toch dat het de organisaties niet helemaal zijn gewend, hè? Dat je, dat je gewoon buiten werkt, een andere setting. Ze omarmen dit eigenlijk niet. En dat zegt dan eigenlijk iets meer over de bedrijfscultuur, hè, waar zij onderdeel van uitmaken. En dat is ook een onderwerp wat we in de vorige aflevering bespraken. Het vraagt dan eigenlijk om een andere manier te kijken naar de invulling van werk.
Hey, en wat doe jij? Wat ga je dan doen, hè, op het moment dat je dit dan aantreft bij organisaties?
Nou, het hangt ook natuurlijk af wie tegenover mij zit, hè, in dat geval. Maar ik ga meestal wel het gesprek daarover aan. Want mijn motto is, hè, verandering begint bij jezelf en practice what you preach.
Nou, heerlijk motto, Doreen. Die kan ik denk ik ook wel een beetje toeschrijven aan mezelf. Dit gaat ook over het aangaan. Super ook dat je dat zo doet. Maar we hebben het nu wel over allerlei uitingsvormen gehad met elkaar. Maar wist je dat we dit ook onderdeel kunnen maken van onszelf als individu in een grote geheel?
Leg eens uit.
Ja, dat snap ik. Deze hebben we natuurlijk in andere afleveringen ook al wel met elkaar over gehad. Het gaat over het lege midden. Eigenlijk in elke situatie waar ik zit, dus niet in een opstelling, maar eigenlijk altijd, ook op zo'n heidag waar we het net over hadden, gaat het echt over starten. Dat helpt wellicht het ademhalen bij. Volledig in het moment aanwezig zijn. Openstaan voor wat zich aandient. En vorige aflevering heb ik het ook al genoemd. Er heb je een aantal stappen. Ik ga ze heel kort benoemen, want in aflevering 5 hebben ze uitgebreid besproken. Maar een goede voorbereiding is het halve werk. Dus ik zorg dat ik goed geaard ben, gecentreerd ben. Ik start vaak met een meditatie of een ademhalingsoefening. En ik ga er open in. Ik probeer echt, hè, oma, Nivea, dat soort dingen wat een organisatie zegt, echt weg te laten. Dus echt in mijn lijf te blijven en te voelen wat komt er. Het gaat over observeren zonder te sturen. Want het systeem, het team of waar je dan in begeeft, die gaat ons wel laten zien wat er is. En vanuit daar kun je gaan reageren. Dus ja, ik sta open voor verrassingen, wat ik heel lastig vind ook af en toe. Want ik wil ook graag wel eens de situatie controleren als dat zo kan. Maar juist het niet weten in dit stuk, juist het observeren en kijken en daar vanuit daar reageren. Ja, dat maakt het leuk, maar ook ontzettend interessant om te zien wat er gebeurt.
Ja, ik denk ook nog een goede tip om hieraan toe te voegen is die open vragen te stellen. Dat helpt deelnemers om ook te reflecteren, hè, op wat ze ervaren in de opstelling. En dat helpt het systeem ook om inzichten te vinden.
Ja, nou ja, eens. Ja, en vermijd ook invulling. Want wees terughoudend met geven interpretaties of invullen voor deelnemers. Laat het systeem en de mens eigenlijk hun eigen betekenis en inzicht maar vinden. Ja, volledig aanwezig zijn, dat is echt de key.
Dit is een goede oefening die je kan doen. Daarnaast zijn er nog meer zaken waarmee je kan spelen in een omgeving. Feedback via het lichaam. Je kunt leren om lichamelijke sensaties te herkennen als feedback. Bijvoorbeeld spanning in de maag voor een belangrijke vergadering. En dat kan medewerkers helpen om beter afgestemd te zijn op hun intuïtie en welzijn. Je noemt dit ook wel feedback van het lichaam, via het lichaam eigenlijk. Hè?
Ja.
Of emotioneel lichaamswerk wordt ook wel genoemd. Denk bijvoorbeeld aan workshops, aan trainingen. Die relaties hebben tussen lichaamssensaties en emoties te verkennen, die kunnen helpen bij de teambuilding en de persoonlijke ontwikkeling.
Ja, leuk dat je dit zo aanstipt, Doreen. Want andere die ik bijvoorbeeld ook ken, dat is dan speciaal voor leiders, is lichaamsbewuste leiderschapstraining. Een mens kan gewoon getraind worden om meer in contact te zijn met hun lijf. En dat kan helpen bij besluitvorming, stressmanagement, maar ook het verhogen van emotionele intelligentie.
Ja, trainingen in het herkennen en gebruiken van lichaamstaal kunnen communicatieve vaardigheden verbeteren en interpersoonlijke relaties op de werkvloer versterken. Die trainingen noem je lichaamstaalworkshops en NLP, het neurolinguïstische programmeren waar we het eerder over hebben gehad.
Ja, en weet je, dus al met al zien we dus dat het integreren van lichaamsbewustzijn in organisaties kan leiden tot verbeterde communicatie, maar ook hogere productiviteit. Betere welzijn van medewerkers en een meer samenhangende en samenwerkende bedrijfscultuur.
Nou, mooi samengevat. Het is een holistische benadering die het fysieke, mentale en emotionele welzijn van medewerkers in overweging neemt. Elementen uit systemisch werken, lichaamswerk en NLP kun je met elkaar combineren om mensen persoonlijk te laten groeien en meer te laten helen.
Nou, we hebben echt alweer heel wat dingen over de tong laten rollen, zoals onze, de afgelopen andere 6 afleveringen.
Zeker.
Maar even
content, geen gebrek.
Even een hele andere as, want we gaan gewoon verder met content. Taal.
Mm-hmm.
Taal kun je ook inzetten om zintuigelijk waar te nemen. Je kunt verhalen vertellen in en over organisaties.
Ja, dan gaat het over storytelling, hè?
Ja.
Dan gebruik je verhalen om informatie, waarde en cultuur van de organisatie over te brengen. Het kan zowel intern als extern worden gebruikt en speelt een cruciale rol in het vormen van de identiteit, de visie en de missie van een organisatie.
Wat denk jij hoe storytelling volgens jou van waarde kan zijn voor een organisatie?
Kan bijvoorbeeld helpen bij het versterken van de organisatiecultuur. En door verhalen te delen die de waarden en normen van de organisatie weerspiegelen, kunnen medewerkers zich meer verbonden voelen met de cultuur en deze waarden ook internaliseren. Een goed verhaal kan ook de missie en de visie van een organisatie op emotioneel niveau overbrengen. Hierdoor wordt het makkelijker voor medewerkers om deze te begrijpen en zich eraan te verbinden. Tijdens de veranderingsprocessen kunnen verhalen weer helpen om de reden voor de verandering uit te leggen en angsten te verminderen en medewerkers te motiveren. Het helpt als het ware de veranderingen te begeleiden.
Ja, precies. Verhalen zijn eigenlijk een effectieve manier om complexe informatie begrijpelijk en houdbaar te maken. Ze kunnen worden gebruikt voor heel veel dingen. Naast een training of best practice dat kan je delen, maar je kan het inzetten bij transformaties en rituelen, organisatiecultuur. Het helpt bij kennisoverdracht.
Inderdaad. En verhalen over succes, falen, uitdagingen en overwinningen kunnen medewerkers weer helpen zich verbonden te voelen en het gevoel van een gemeenschap te creëren.
Ja, prachtig. Ik moest gelijk denken aan onze vorige aflevering met het Ubuntu.
Ja.
Hey, extern gezien kunnen verhalen ook worden gebruikt om een merkidentiteit op te bouwen. Of klanten aan te trekken, waarden en beloften van een organisatie aan klanten en stakeholders te communiceren. Ja, dan hebben we het eigenlijk een beetje over branding en marketing. Intern kan het de besluitvorming ondersteunen. Door realistische scenario's en verhalen te delen, kunnen volgens mij leiders en managers de gevolgen van verschillende beslissingen ook beter begrijpen en communiceren.
Maar wat is dan een goed verhaal voor een organisatie om te vertellen? Hoe stel je zoiets op en met wie doe je dat?
Ja, voor effectieve storytelling binnen een organisatie is het echt belangrijk dat de verhalen authentiek, relevant en geloofwaardig zijn. Het is nog belangrijker, denk ik, dat degene die de verhalen vertellen, of het nu leiders of medewerkers zijn, oprecht en vol overtuiging het kunnen vertellen.
En kan je talen nog op een andere manier inzetten?
Ja, we hebben het er ook wel eens over gehad samen. Hoe vaak wordt niet gesproken over extra handjes of poppetjes die erbij moeten komen?
Ja, die hoor ik regelmatig voorbij komen. Maar je zou het niet zomaar over die mensen moeten spreken, toch?
Nee, dat denk ik ook niet. Absoluut niet zelfs. En dat vind ik ook erg lastig. Eentje die me ook altijd wel interesseert is bijvoorbeeld binden en boeien. Binden, bedenk het eventjes, binden. Iemand vastbinden, het klinkt als een verstrikking. Hoe systemisch is dat wel niet? Verstrikt raken in een organisatie. Ja, bij mij resoneert het totaal niet in mijn lijf en hoe dat bij jou zit.
Nee, ook niet.
Recentelijk, en dat vind ik wel een heel mooi initiatief, is er een initiatief ontstaan dat heet de Menselijke Revolutie. Dat is onder andere van Sven Rickley. Hij is organisatieadviseur in Nederland en ik volg hem graag op LinkedIn. En hij zegt ook stop met binden en boeien, want medewerkers zijn tenslotte geen gevangenen. En deze termen passen meer bij de slavernij dan bij een moderne en menselijke tijd. Prachtig.
Ja, of wat denk je van deze uitspraak? Waren onze nieuwe medewerkers even door de wasstraat?
Ja, oh my. Ik weet dat ik echt begon in een ver verleden als Young Potential. En er werd gezegd, jij gaat even door de wasstraat.
De car wash.
En dan denk ik echt van alsof ik niet goed genoeg was. Dat is al één. Nu zou ik me dat ook niet meer zo laten gebeuren, denk ik. Maar ook laten we eens teruggaan naar het natuurlijke in plaats van, wasstraat klinkt van, je moet even gewassen worden, jij varkentje. Ik denk dat hier nog wel heel wat op te doen is qua werk. Laten we eens even naar kijken. Er is een mens die kiest om zijn of haar waardevolle levensinvulling en tijd te besteden aan jouw organisatie. Kom op, hé.
Ja, op het moment dat je deze taal dus aanpast, omdat je intrinsiek iets anders voelt, dan gaat er ook echt iets anders gebeuren. Ik vraag me wel eens af, hoe komt het dat we in staat zijn om elkaar te begrijpen? Hoe komt het dat we de betekenis kunnen geven aan datgene wat de ander zegt?
Ja, in taal zit een tal van vooronderstellingen opgesloten. Maar taal gaat veel verder dan traditionele grammatica natuurlijk. Het gaat erover het samenspel van woorden die zorgen dat een zin als geheel betekenis krijgt. Het spreken van de taal bevindt zich op het niveau van de oppervlakte. Terwijl het effect van de taal zich begint in de dieptestructuur. Het gaat namelijk om de interne voorstelling die je gesprekspartner de toehoorder maakt. Taal is daarin het belangrijkste instrument. Noam Chomsky introduceerde deze begrippen, om maar even een naam te noemen.
Je bent wel van de goeroes, hè?
Ja, heerlijk. Uit de transformationele grammatica. Het onderwerp voor onderstellingen van taal geeft antwoord op de vraag, welke mentale processen spelen zich in ons hoofd af en welke constructies maken we? Dit zodanig dat we de taal kunnen begrijpen. Vooronderstellingen van taal is de basis van taal en zal ons helpen om nog bewuster naar taal te luisteren en te gebruiken.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt, hè, is een belangrijk deel van onze interne representatie drukken we uit in ons taalgebruik.
Ja.
En de beelden die we zien, hè, de geluiden die we horen en de gevoelens die we erbij ervaren, komen terug via woorden.
Precies, en onbewust geven via taalgebruik dus veel meer prijs dan we wellicht zouden vermoeden. Ons taalgebruik is dan ook het grootste onbewuste patroon dat we hebben. Het is goed om te weten dat ieder van ons andere gevoelens bepaalde woorden heeft. Bijvoorbeeld hè, als je denkt over examen, stress, leren en succes. Waar de een dus uitkijkt naar zijn examen om te laten zien hoe goed hij is, krijgt de ander er buikpijn van en stress. Ja, dit heeft allemaal te maken met eerdere ervaringen van de desbetreffende persoon.
Ja, communicatie is dan ook niks anders dan zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Wanneer iemand anders zijn verhaal vertelt, geven we automatisch onze betekenis aan de woorden die de ander gebruikt.
Klopt, en los van de inhoud is structuur binnen taal een zeer belangrijk gegeven. Dit heeft direct invloed op denken en gedrag. Onze uitspraken kunnen gebaseerd zijn op waarneembare feiten of subjectieve interne representatie van deze waarneembare feiten. En dat is mede het systeem dus ook wat je meeneemt. Door expliciet stil te staan bij vooronderstellingen, ontdekken we veel over de interne representatie van mensen en kunnen we vaak antwoorden vinden op vragen of problemen.
Vooronderstellingen zijn dus aangenomen overtuigingen die impliciet aanwezig zijn. Kan je misschien een voorbeeld hiervan geven?
Een hele eenvoudige situatie schets. Iemand komt de ruimte binnen en jij bent al in die ruimte en diegene komt binnen en draait meteen zijn hoofd weg. Dan kan natuurlijk van alles gebeuren dan in je lijf en dezegene denkt meteen, oh die mag mij niet. En feitelijk neem je eigenlijk alleen maar waar dat diegene zijn hoofd wegdraait. En maar de betekenis die hij eraan geeft is iets subjectiefs, hij mag mij niet.
Ja, maar het zou natuurlijk ook heel goed kunnen dat hij je niet heeft gezien. Of zich ergens verschaamt, of bijvoorbeeld last heeft van zijn nek, noem maar iets.
Ja, precies. Nou, de grote vraag is natuurlijk welke van deze betekenissen klopt. Het is een persoonlijke betekenis die je aan een ervaring geeft. We verbinden betekenissen aan waarnemingen en nemen die aan als waarheid. We maken van onze subjectieve beleving vaak absolute waarheden. Het hanteren van vooronderstellingen betekent dat we de vanzelfsprekendheden in gedachten van mensen aan de orde kunnen stellen en daarmee mensen kunnen leiden naar verandering.
Ja, we maken volgens mij allemaal interne representaties van onze waarnemingen. Vaak zijn we ons niet bewust van het feit dat de betekenis die wij aan het gedrag van anderen geven anders is dan de beleving van de ander. Kijk, als ik bijvoorbeeld boos ben, dan ga ik stem verheffen. Dus ik zou dus kunnen denken, als de anderen hun stem verheffen, ja, dan zijn ze ook boos, terwijl ze liever graag gehoord willen zijn. Had natuurlijk ook gewoon gekund.
Ja, zo is het ook. En een mooi voorbeeld hoe je dat zo geeft vanuit projectie. Zoals het bij jezelf werkt, zal het bij anderen ook wel werken. Door ons bewust te zijn van onze invulling, ook wel mindreading genoemd, kunnen we leren zuiver te communiceren.
Dus als je werkt met een team binnen een organisatiecontext, dan vraagt taal nog echt wel wat van je. Zeker als begeleider of adviseur. Je moet goed omgaan met zinnen en rituelen.
Ja, dat klopt. Het vraagt ook wel om afstemming, hè, op het systeem van een team of een individu. Het vraagt om in harmonie te zijn met het spiritueel geweten. Het vraagt om het juiste moment om een bepaalde zin uit te spreken. Om het aanvoelen wanneer de volgende zin uitgesproken dient te worden. Of dezelfde zin misschien nog wel een keer te halen en misschien nog wel een keer en nog een keer. Het vraagt om inzicht wanneer de stilte laat spreken. En wanneer zonder aarzelend handelend dient op te treden. Ja, routine in systemische taal is er eigenlijk niet. Dit is immers het feminologisch werken.
Nou, daar heb je hem weer. Die prachtige term uit onze allereerste aflevering.
Ja, fantastische term die nu gewoon uit mijn mond rolt. Maar anders, ik erover hakkel. Maar het gaat er eigenlijk om, hè? Als de ziel beweegt, dan is de taal systemisch effectief. Het belangrijkste van systemische taal is dat het de ziel aanspreekt en minder het gevoel.
Ja, samenvattend, systemisch waarnemen is een belangrijk element van systemisch bewustzijn en systemisch leiderschap. Ja, je kijkt met zachte ogen en een open hart en geest naar een situatie. Mocht je na het luisteren van onze podcast nu denken, hoe doe ik dit allemaal? Geen zorgen, want om dit te ontwikkelen heb je gewoonweg vlieguren nodig. Als het nemen van de situatie helpt. Of je benadert ons en kijken we graag met jou even mee.
Ja, klopt. En weet je, soms is het ook gewoon letterlijk er even uitstappen.
Ja, en je kijkt dan niet naar alle details, maar naar het geheel. Je voelt de sfeer en vraagt jezelf af, wat hangt er? Bij het waarnemen van iemand kijk je niet alleen naar wat er uit iemand komt, maar vooral ook naar wat er door iemand heen komt. Ieder mens is verbonden met vele systemen. Als je naar iemand kijkt en luistert, neem dan waar, vanuit welk systeem iemand spreekt.
Dus denk aan de verschillende vragen die je kunt stellen over het geheel. Wat neem ik waar? In hoeverre zie ik één team? Of zijn het allemaal subteams? Waar zijn we in de grotere organisatie? Hoe werkt dit? Wat zie ik over het hoofd? Wat wil gezien worden? Wat zijn we vergeten? Waar hebben we geen aandacht aan besteed?
Ik denk dat het een mooi begin is om mee te oefenen. En waar voor de een het begin is, is er voor de ander het einde. Of het voorlopige einde. Want jeetje, dit is wel weer onze laatste aflevering van de serie, van de podcast. Hoe vond jij eigenlijk, Clarissa, dit experiment om te doen?
Ja, dit was echt super, super leuk. Super leuk om dit samen te doen. We hebben elkaar heel goed, we hebben een stuk beter leren kennen. En we hebben zoveel onderwerpen besproken, van transformatie tot aan de HR business partner, een strategische partner, tot aan leiderschap, waar mijn hart heel hard van klopt, net als van cultuur. Tot aan deze aflevering natuurlijk. Nou ja, echt, we hebben echt heel veel besproken, maar ook heel veel content gedeeld. Misschien ook wel een klein beetje te, maar dat is wat reflectie naar ons. En de cirkel is rond en voor mijn gevoel stopt het voor ons niet hier, maar dat gaan we zien. En dat houden we ook nog even spannend voor de rest, denk ik.
Toch? Zo is het.
Ik ben heel benieuwd hoe jij het hebt ervaren.
Ja, ik vond het ook een hele leuke ervaring. Ja, we hebben gewoon hele gave, fijne energie samen.
Ja.
Dus het maakt niet uit wat we doen als we maar samenwerken.
Ja, klopt.
Dus ja, ik denk wel, een podcast was voor mij wel een beetje meer een struikelmomentje, hè, in de spotlight staan. Maar ik vind het wel tof dat ik me daar overheen heb gezet en dat we samen konden reflecteren. Ik herinner me nog wel even de moment om die video-opnames te doen. Nou, dat vond ik ook wel heel leuk om te doen. Maar ja, ook we hebben heel veel content gedeeld met elkaar. Mag misschien soms wel wat minder. Maar goed, daar gaan we het nog verder over hebben. Maar ja, wat ik gewoon heel erg tof vond, is dat we ook gewoon heel veel hebben samen gelachen.
Ja, nou, zo is het. En zonder jou had ik dit ook niet gekund. Want dat lachen, dat is wel echt voorwaardelijk om het echt een geslaagd experiment te zien, denk ik.
Ja.
Absoluut. Maar we hadden het ook niet zonder onze luisteraars gekund. Want we hebben toch ondertussen al wel wat mensen verzameld die zeggen, oh, wat leuk, jullie podcast. En we willen dus ook iedereen bedanken die ons geluisterd heeft. We hopen ook echt met vele content kan ik me bijna niet voorstellen dat dat niet zo is, maar dat je ook echt, als je naar ons luistert, je denkt, oh, ik kan hier echt wel eventjes mee vooruit met al die content en op andere bril gaan toepassen op mijn organisatie of de omgeving waar ik zit. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering vragen hebben, wat ik me best heel goed kan voorstellen, zouden we het heel leuk vinden als je ons een berichtje zou willen sturen of als je zegt, ik wil een keer sparren. Nou, we zijn bereikbaar via LinkedIn. Dus jullie weten ons te vinden. Ja, en voor nu kan ik eigenlijk alleen maar zeggen tot later.
Ja, ik sluit altijd af tot de volgende. Maar ik zeg doei bij deze.